Nou, we hoorden net al Frank, hè, toen Frank bad hij echt om opening van het woord ook. En de liederen die we zongen zojuist, heb ik een aantal keer aan voor het belang van het woord. Er is kracht in zijn woord. En tot aan de dag dat Jezus terugkomt, willen we de woorden van de Heer tot ons nemen als een kostbaar geschenk. Nou, over het woord van God, daar gaat het vanmorgen over. En ik wil met jullie lezen een gedeelte uit het woord van God in 2 Timotheus. Tweede Timotheus, hoofdstuk 3 vanaf vers 10 en we lezen door tot en met 4 vers 5. Dan zullen we met name stilstaan bij vers 14 en dan wat er verder volgt. Maar we lezen even voor de context vanaf hoofdstuk 3 vers 1. 2 Timotheus 3 vers 1. En het woord van God luidt hier. Weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken, heftige tijden. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van pleziertjes dan van liefhebbers van God. Ze hebben wel een schijn van godsvrucht, maar ze hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en de zwakke vrouwen in hun macht krijgen, die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerden gedreven worden, die altijd leren maar nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Dezelfde wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en wat het geloof betreft verwerpelijk. Maar ze zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals het ook bij die twee het geval was. Maar u, Timotheus, u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, in vervolgingen en lijden, zoals die mij overkomen zijn in Antiochieën, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan? En uit die alle heeft de Heere mij verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen, bedriegers, die zullen van kwaad tot erger gaan, zijn misleider en worden misleid. Blijf u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt en u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat een mens die God toebehoort, volmaakt zal zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer, Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning in zijn koninkrijk, predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles, lijd verdrukkingen, doe het werk van een evangelist en vervul zo uw dienstwerk ten volle. Het gedeelte wat we lezen, dat is ook een heftig gedeelte. Hè? Een gedeelte dat ook echt een klem legt op Timotheus. Okay, Timotheus is de laatste brief die Paulus heeft geschreven. Dus die ons bekend is, die in de Bijbel staat. En het is geschreven vlak voor zijn sterven. En in hoofdstuk 3 vers 1 later dan ook dat Paulus zegt, ja, in de laatste dagen, waarvan Paulus al geloofde dat die aangebroken waren, maar er zullen zware, heftige, moeilijke tijden aanbreken. En we lazen net ook, hè, hoe mensen met elkaar zullen omgaan, hoe mensen met God zullen omgaan. Het is eigenlijk vreselijk om te lezen hoe de maatschappij dan zal ontwikkelen en hoe de mensen zullen worden. En dat zijn mensen die eigenlijk meer op zoek zijn naar pleziertjes in dit leven, dan dat ze God werkelijk lief hebben. En het zijn mensen, zegt Paulus, met een verdorven gezindheid, een verwerpelijk geloof. Mensen doen misschien alsof ze wel gelovig zijn, maar ondertussen zijn het verdorven mensen. En hij roept dan ook overal op om zich van hen af te keren. Hij beschrijft het dwaalleraren. Mensen die proberen af te leiden van de waarheid en mensen in een verdorvenlijk een zondig leven proberen te leiden. En dat komt omdat hun eigen hart ook vol van die zonde is. Nou, tegen deze achtergrond zegt Paulus tegen Timotheus, maar jij, Timotheus, jij bent heel anders. Jij bent steeds bij mij geweest. Je hebt gezien hoe ik leefde. Je hebt gezien wat ik allemaal doorgemaakt heb. Je hebt gezien dat ik totaal anders leef dan die dwaalleraren. Dus je kunt ook al aan het leven van mensen, of aan de opvattingen van mensen, kun je soms al heel snel zien of je te maken hebt met een oprecht iemand, een oprechte leraar, of een oprecht christen, of een dwaalleraar, of een schijnchristen. Mensen die wel soms misschien een beetje van praten, maar van wie het leven echt het tegendeel spreekt. En die mensen uiteindelijk ook in zonde brengen. Dus het is ook een les voor ons, hè, dat we ook kunnen kijken hoe mensen leven met God. Hoe het woord van God of hoe God hun leven verandert. Hoe steeds meer Jezus gestalte in hen krijgt. Daarmee kun je ook zien hoe, of dat je te maken hebt met een echt christen. Waarin je groei ziet. Oprechtheid, dat kenmerkt, dat komt uiteindelijk ook in groei. Maar slechte mensen, zegt Paulus, die misleiden en die worden ook misleid. Dus als je niet bereid bent om het woord van God, de waarheid, ten volle te ontvangen en te doen, dan word je misleid en dan komt de misleiding zo om de hoek kijken. Alleen als je de waarheid van het woord van God onverkort bereid bent te ontvangen en ook te doen, alleen dan kan er sprake zijn van geestelijke groei. Alleen dan kun je God werkelijk kennen. En ook alleen dan zal God zich aan je openbaren. Nou, tegenover deze dwaalleraren moedigt Paulus Timotheus in vers 14, en daar beginnen wij eigenlijk met ons gedeelte aan, om te blijven, te volharden bij alles wat hij geleerd heeft. En daar dus niet meer van af te wijken. Want wat Timotheus altijd geleerd heeft, dat is ook waarvan hij overtuigd is, waarvan hij verzekerd is, dat dat de waarheid is. En er zijn twee redenen voor waarom Timotheus overtuigd is dat wat hij geleerd heeft van jongs af aan, dat de waarheid is. En die twee redenen zijn, als eerste dat hij weet van wie hij het geleerd heeft. Nou, hij heeft het geleerd van Paulus, van zijn moeder, van zijn grootmoeder. Dat lezen we in de eerder in de brief. Maar hij hoorde het evangelie van hen, maar dat niet alleen, hij zag het ook in hen. Hij zag in hun leven dat het evangelie, de boodschap van Jezus, dat het waar was. Dat de boodschap van het Oude Testament, dat het waar was. Van jongs af aan was Timotheus daarvan overtuigd, omdat hij het ook zag. En de tweede reden is, hij kende de Heilige Schriften, dat is het Oude Testament. In deze situatie hier, die kende hij al van jongs af aan. Dus hij kende het woord van God. Hij kende de Bijbel, zouden wij zeggen. Dus om te weten wat de waarheid is, om te weten of je niet wordt misleid, heb je voor ons ook die tweezelfde dingen die belangrijk zijn. Als eerste, weet je van wie je het hoort? Ken je je leraars, je voorgangers? Timotheus, die was overtuigd dat het evangelie is waar. Hij zag het bij Paulus, bij zijn voorganger. Hij zag het bij zijn ouders. Hoe het evangelie hun leven veranderde. hoe ze leefden volgens datzelfde boodschap die Timotheus ook meekreeg. Hij zag het bij zijn oma, bij zijn moeder. Kennen wij onze leraars, niet alleen ik als ik hier nu sta, maar ook andere leraars, en zien we ook het evangelie in hun leven ook werkzaam is. Maar ook je kinderen, als je het kinderen, je wil je kinderen ontzettend graag het evangelie meegeven, maar kunnen je kinderen ook in je leven zien wat het evangelie is? Hoe God je leven verandert en dat je kinderen ook misschien langzaam, maar groei zien bij je. En vrucht zien van het evangelie. Ook als oma of opa. He, dat ze dat ook in je als opa en oma dat evangelie zien. Dat overtuigt kinderen van de waarheid. En ten tweede, ken je de Bijbel? Want als je de Bijbel kent, dan leer je ook onderscheiden wat waarheid is en wat vals is, als je het woord kent. Het thema van vanmorgen, of de hoofdvraag, is: waarom hoor ik dagelijks het woord van God tot me te nemen? Waarom ik dagelijks in de Bijbel te zijn? En eerst gaan we kijken naar vier stappen, of vier kenmerken, vier keer het belang van het woord. Dat doen we dus in vier stappen. En dan volgen we gewoon de tekst vanaf vers 15b. En daarna trekken we de conclusies eruit. En stap 1 is, dat lezen we in vers 15, het woord maakt wijs tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Het woord maakt wijs tot zaligheid, tot redding. Het woord heeft de kracht in zich om mensen zodanig wijs te maken dat ze gered worden. Doordat ze in hun hoofd, in hun hart, dat er een bepaald licht komt, dat ze gered worden. Dat is alleen door het geloof, doordat je erop vertrouwt en niet zomaar algemeen geloof, nee, het geloof in de Messias Jezus. Hetzelfde ook wat er staat in Romeinen 1, hè? Het evangelie is een kracht van God tot redding voor ieder die gelooft. Daarom is het ook belangrijk om de Bijbel, om het evangelie, het woord te kennen. Want geen enkel ander boek in de wereld die heeft de kracht in zich om mensen te verlichten, om mensen wijs te maken, zodat ze gered worden. Er is geen boek in de wereld, alleen de Bijbel, alleen het woord. En iedereen heeft het ook nodig om gered te worden. Gered te worden uit een zinloos leven. Een leven voor jezelf. Een leven om maar genoeg plezier in het leven te hebben. Of een leven in opstand tegen God. Mensen moeten gered worden. En daarvoor is het belangrijk om daar licht over te krijgen. Om het woord te horen. Want mensen zullen geloven alleen en ze kunnen alleen licht krijgen als het woord wordt verkondigd. Dus stap 1 is, we moeten gered worden door het woord. En het woord maakt dus ook wijs tot redding. Stap 2 is, het woord krijgt dan gezag in ons leven. Op het moment dat we gered worden, dat we wijs gemaakt worden tot redding en we worden gered door het woord, dan is stap 2 dat het woord gezag krijgt, autoriteit krijgt. Want het woord dat is door God ingegeven. Dat lezen we in vers 16. Heel de schrift is door God ingegeven. Nou, dat is een belangrijk vers. Een heel belangrijk vers in de Bijbel. Hier gaat het weliswaar nog over het Oude Testament. Hè. De tijd van Paulus was er nog geen Nieuw Testament zoals wij dat kennen. Dat was alleen wat wij nu noemen het Oude Testament. En dan zegt Paulus van, die is helemaal door God ingegeven. Als we spreken over het gezag van het woord, over de autoriteit, dan is dat belangrijk. God is de auteur van de Bijbel. God heeft het geschreven, uiteindelijk. En juist omdat God de auteur is, daarom heeft de Bijbel, het woord, ook gezag en autoriteit. Want het gezag en de autoriteit van een geschrift, van een boek, van een rapport, van wat dan ook, heeft net zoveel gezag als dat de auteur heeft. Bijvoorbeeld als ik een bouwkundig rapport ga schrijven, dan zullen de meeste mensen daar maar bijzonder weinig waarde aan hechten. Ik heb daar geen verstand van, ik heb daar niet voor geleerd. Ik ben geen autoriteit op het gebied van bouwkunde en wat dan ook. Dus omdat ik daar geen gezag, geen autoriteit in heb, heeft ook mijn rapport geen gezag, geen autoriteit. Dezelfde manier is het ook met de Bijbel. God is de auteur. En omdat God die autoriteit heeft, heeft ook het woord van God autoriteit. Want hier staat geschreven, heel de schrift is door God ingegeven. Letterlijk staat er, door God ingeademd, ingeblazen. Heel letterlijk vertaald. En in het Grieks moet je weten dat het woord voor adem en voor geest precies hetzelfde woord is. Dus het is de Heilige Geest die de schrift heeft ingeademd in mensen die het schreven. Daarom, dit is niet het woord van mensen. Het is niet maar dat dit een mensenwerk is. Nee, het is God die dit in mensen heeft ingeademd. Nou, de auteur, dat is ook de enige die het woord kan interpreteren. Alleen de auteur die weet wat hij bedoelde te zeggen. Ook als dat voor ons niet helemaal duidelijk is. Ik wil met jullie graag lezen een paar versen uit 2 Petrus 1. Mag je ook mee heen bladeren. 2 Petrus hoofdstuk 1. En dan vers 20 en 21. Petrus 1 vers 20. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, die hebben gesproken. Alleen de auteur weet wat hij bedoelde te zeggen. De Heilige Geest is de enige die daadwerkelijk ook het woord kan interpreteren, kan daadwerkelijk kan uitleggen. Als ik iets opschrijf, maar kan dat voor jullie misschien onduidelijk zijn? Ik bedoel, dan kun je, als je bent denken, wat zou hij nou bedoelen? Ja, dan kun je het gaan analyseren. Je kunt erover gaan discussiëren. Je kunt het gaan vergelijken met andere dingen die ik geschreven heb. Maar uiteindelijk weet je nooit zeker wat dat is wat ik bedoeld heb. Ik ben de enige dan die ook daadwerkelijk kan vertellen wat ik bedoelde te zeggen. Ik kan het misschien onduidelijk opgeschreven hebben, maar ik weet meestal echt wel wat ik bedoel te zeggen. En het kan soms onduidelijk overkomen. Zo is het ook met de Bijbel. Uiteindelijk is de Heilige Geest, is God de enige die ook weet wat hij hier geschreven heeft. Wat hij ook, in dit geval ging het over de profetie in het Oude Testament. Wat hij bedoeld heeft te zeggen. Maar toch gaat het hier in vers 20 niet over de uitleg van profetieën. Want een betere vertaling is, ik wil niet een betere zijn, maar het is een betere vertaling, zeg hij veel geleerd, gelukkig ook. Dit moet u eerst, of boven alles weten, dat geen enkele profetie van de schrift uit zijn eigen interpretatie is voortgekomen. Dus het gaat niet, als de profeten hebben geprofeteerd, dan gaat het niet dat zij zelf dingen hebben bedacht, of dat ze zelf maar iets hebben verzonnen wat ze hebben opgeschreven. Dus niet iets van hun eigen interpretatie. Nee, in tegenstelling, vers 21, die profetie is niet door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Dus het is door de Heilige Geest dat ze gedreven zijn. En de Heilige Geest die heeft het op die manier door heilige mensen heen geschreven. Maar als we denken, ja, het zijn heilige mensen die het woord hebben geschreven, misschien door de Heilige Geest gedreven, maar hoe kan het nou zijn dat zondige mensen boeken hebben geschreven die dan toch onfeilbaar zijn? Want we geloven, hè? We hebben net gezien, het is door God ingegeven. Hoe kan het dan onfeilbaar zijn? We lezen boeken van Mozes, van David, van Salomo, van profeten. Allemaal zondige mensen waar de Bijbel ook gewoon hun zonde beschrijft. Hoe kan het toch het onfeilbare woord van God zijn? Hoe gaat dat? Nou, dat staat een prachtig vers in de psalmen. Mogen we ook even heen bladeren. Psalm 12, vers 7. Psalm 12, vers 7. De woorden van de Heere zijn reine woorden. Zilver gelouterd in een aardesmeltkroes, gezuiverd 7 maal. Misschien heb je vers nog nooit gelezen in je leven. De woorden van de Heere zijn reine woorden. Zuiver. Zilver, dat is in dit geval het woord van God, dat opgeschreven is. Die zijn gelouterd. Door vuur, dat is de Heilige Geest, in een aardisch melkkroes. In een aardisch melkkroes, dat zijn dan mensen die het woord hebben gesproken of hebben geschreven. En zevenmaal gezuiverd. Zeven, het symbool van de volheid. Dus helemaal totaal gezuiverd van alle onreinheid. Misschien zondige mensen. Maar de Heilige Geest, die heeft het gezuiverd. Totaal gezuiverd. Als zij het hebben opgeschreven. De woorden van de Heer zijn reine woorden. Het is als zilver. Het woord van God is als zilver dat door het vuur van de Heilige Geest in de mensen helemaal totaal is gezuiverd voordat het eruit kwam. De woorden van de Heer zijn geschreven door zondige en toch heilige mensen. Maar de Heilige Geest, de Geest van God, heeft deze woorden opgeschreven. Nou, dat gaat allemaal over het Oude Testament. Maar ook van Jezus weten we dat hij de woorden van God zelf sprak. Jezus zegt bijvoorbeeld in Johannes 12, ik heb niet uit mijzelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, hij zelf heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen en wat ik spreken moet. En ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. En wat ik dan spreek, spreek ik zoals de Vader mij gezegd heeft. Veel andere plaatsen ook van dat soort woorden van Jezus waarin hij zegt, het is niet uit mezelf, het is rechtstreeks in het de woorden van de Vader die in de hemel is. Ook de apostelen, ook zij werden door de Heilige Geest geleid op het moment dat zij de brieven schreven, dat zij de woorden spraken. En even verderop in Johannes 14, vers 26. De trooster of de helper, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Dus de Heilige Geest die onderwees hen en die bracht hen alles in herinnering. De woorden van God kregen ook zij in zich om die te spreken, om die te schrijven. Verderop in 2 Petrus, wat we net hebben gelezen, verderop in hoofdstuk 3, zegt Petrus, op een gegeven moment als hij schrijft over de brieven, zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijze die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven wanneer hij deze dingen te sprake brengt. Nou, onder die dingen die hij schrijft zijn sommige dingen moeilijk te begrijpen, die onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf. Net als de andere schriften. Dus hier zien we al dat de brieven van Paulus werden al gezien als een gelijkwaardige gezag, gelijkwaardige autoriteit als alle andere boeken van de Bijbel, van het Oude Testament. Hier werd de brief van Paulus al gezien als het zuivere woord van God. Dus het woord van God is door God ingegeven. Heel de Bijbel, daarvan is God de auteur. En daarom heeft het woord ook daadwerkelijk gezag in ons leven. Heel de schrift. Dus niet alleen het bekende, maar ook de minder bekende gedeelte. De hele Bijbel heeft gezag. En op het moment dat we eerst wijsgemaakt worden tot redding, worden gered door het woord, daarna krijgt ook dat woord gezag en autoriteit in ons leven. Dat is stap 2. Dan komen we bij stap 3. Als het woord gezag krijgt, wordt het woord ook nuttig voor onze vorming als christen. Lezen we verder in vers 16. Heel de schrift is door God ingegeven. Maar ook heel de schrift is nuttig om 4 dingen. Te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Dat gaat over de uitwerking van de redding in onze levenswandel. In het Nieuwe Testament zul je geen enkele brief vinden die geschreven is, niet eentje, waarin het niet gaat over de christelijke levenswandel. Er is ook geen boek dat leert dat we door goede werken gered worden. Nee, we worden wel gered om goede werken te doen. Dat is de volgorde. Vers 17 staat ook, zodat de mens die God toebehoort volmaakt zal zijn tot elk goed werk toegerust. Het gaat over de vorming. Over de toerusting, de vorming van ons als christen. Dat is ook het doel van die 4 dingen die we gelezen hebben. Nou, in eerste instantie ziet dat we natuurlijk op het christelijke werk. Iemand die bijvoorbeeld het woord verkondigt, maar die echt als een man of een vrouw van God. Echt in zijn voltijd of paar dagen, maakt niet uit, in zijn dienst staat. Maar uiteindelijk geldt dat voor iedere christen. Voor de hele levenswandel. Maar hoe moeten we dan het woord gebruiken voor onze vorming? Hoe is het woord, hoe is de Bijbel daar nuttig voor? 4 dingen dus. Als eerste onderwijzen. kennis bijbrengen, zodat anderen verder ervan kunnen leren. En dat is niet alleen maar wat informatie overdragen, maar dat gaat vooral om toegepaste kennis, toegepast onderwijs met betrekking tot het leven als christen. Want als we losse informatie geven of losse informatie krijgen op zichzelf genomen, is dat zinloos. Of wat kennis hebben, daar heb je niks aan, dat is zinloos. Maar de Bijbel, dat is een boek dat een impact, een invloed moet en hoort en wil hebben op je leven. De Bijbel, dat wil wat uitrichten in je leven. God wil door zijn woord jouw leven veranderen. Het onderwijs uit het woord, al het onderwijs is ook daarop gericht. Zodat je weet wat Gods wil is en hem ook wat wil kunt doen. Zodat je leven daarop kunt afstemmen. Dat is echt toegepast onderwijs wat Paulus hier bedoelt als het woord nuttig is om te onderwijzen. Het tweede wat hij noemt is weerleggen. Je zou kunnen vertalen overtuigen of terechtwijzen. En dan gaat het niet om om te discussiëren. Van we gaan weerleggen het argument heen en weer, we gaan over discussiëren. Natuurlijk, kan je ook doen, het is soms ook goed. Maar het betekent hier in eerste instantie overtuigen van zonde. Dat is hoe het woord gebruikt wordt. En de autoriteit om te overtuigen van zonde, dat hebben we niet uit onszelf. Ik heb ook geen autoriteit, ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik vind dat hier niemand in mijn rode broek mag dragen. Maar die autoriteit, dat gezag, dat heb ik niet. Ik heb niet het gezag om tegen jullie te zeggen, jullie mogen geen rode broek dragen. Ik kan wel zeggen, bijvoorbeeld, hier, in 2 Korinthe 6, hier staat het, als gelovige is het onmogelijk dat je een relatie aangaat met een ongelovige. Dat gezag heb ik niet uit mezelf. Dat gezag staat in het woord van God. Op die manier kun je met het woord van God andere mensen overtuigen. Als ik uit mezelf spreek, heb ik dat gezag niet. Maar als ik de Bijbel pak en ik zeg, kijk, hier, lees zelf, hier staat het geschreven, dan heb ik wel gezag. Dan is het namelijk niet mijn gezag, maar het is het gezag van God zelf. En dan kan ik ook met een gerust hart zeggen. Ik hoef niet bang te zijn, wat zal een ander reageren? Zal een ander het wel aannemen als ik het zeg? Want als ik kom met het woord van God, of als jullie dus komen met het woord van God, naar elkaar, naar mij, naar wie dan ook, dan kan een ander misschien zeggen, nee, ben het niet mee eens. Of ik luister er niet naar. In feitelijke zin is het niet dat jouw gezag onderuit wordt gehaald, maar Gods gezag onderuit wordt gehaald. Dat mensen zich niet tegen jou, dat ze niet jou aan de kant zetten, maar zetten dan eigenlijk God aan de kant. Dat is waarin je kunt overtuigen met het woord van God, terechtwijzen met het woord van God. Als je zegt van, kijk, dit staat hier, maar wat zie ik nou in jouw leven? Dat matcht niet. Dan ben ik er niet die dat doet, dan ben jij niet die dat doet, maar dan is het woord van God wat het gezag heeft. Het derde, verbeteren, corrigeren, dat betekent dat ook weer het weer goed maken. Als iets niet goed zit, het weer herstellen, zodat het weer goed komt. Dat had ik net als het opvoeden van kinderen. Hoe vaak moet je kind niet corrigeren? Iedereen die kleine kinderen heeft, die weet dat. Als een kind bovenaan de trap zit, zeg je, pas op, het is gevaarlijk, denk ik naar beneden valt. Of als er een oven aan staat en dan komt een kindje aanlopen, van hoop pas op, niet ermee overkomen. Je bent constant ook met kinderen bezig om ze te corrigeren. Als ze niet goed omgaan met broertje, zusje, met andere kinderen. Als ze buiten lopen en ze willen natuurlijk met hun net schone kleren door de modderplassen heen banjeren. Je bent constant bezig met kinderen corrigeren. Zo is het eigenlijk ook met het woord van God. Je kunt ook met het woord van God tegen anderen, tegen broeders, tegen zusters zeggen, pas op, daar moet je niet komen, dat is gevaarlijk. Of pas op, die film die daar kijkt, of het tv-programma dat je daar kijkt, daar word je vies van. Dat is maar niet van buiten, maar van binnen, verontreinigt het je. En op die manier kun je ook het woord van God gebruiken om te verbeteren, om te corrigeren. Daarvoor is het woord nuttig. En het laatste is opvoeden in de rechtvaardigheid. Dat is eigenlijk een samenvatting, hè. Met onderwijzen, het verbeteren, het overtuigen, terechtwijzen, het verbeteren, het corrigeren. Dat zijn allemaal dingen die je ook gebruikt in de opvoeding van kinderen. En het opvoeden van kinderen, dat heeft ook tot doel om je kinderen tot volwassenheid te brengen. Dat ze zelfstandig kunnen leven in de maatschappij. Dat ze weten hoe de wereld in elkaar zit, maar ook weten hoe ze daar zelfstandig in moeten leven om daarin tot hun doel te komen. Bij sporters is het zo dat ze ook getraind worden. Dat is ook eigenlijk hetzelfde woord voor opvoeden, trainen. Ze zijn keihard aan het trainen, ze worden getraind door een trainer om tot optimale, tot de beste prestaties te kunnen komen. Om prijzen te winnen, daar komen ze tot hun doel. En het doel van een christen is om te komen tot rechtvaardigheid, tot volwassenheid. Daar te brengen waar God hen wil hebben, tot geestelijke volwassenheid. En om te leven overeenkomstig Gods wil, opvoeden in de rechtvaardigheid. Nou, dat, om een christen daar te brengen, dat vraagt dan ook opvoeding, geestelijke opvoeding. En dat gebeurt dus door het woord van God. En het woord is daar nuttig voor. Maar wat is de derde stap? Stap 1. Door het woord worden we gered. Maakt wijs tot redding. Dan krijgt het woord gezag in ons leven. En het woord wordt nuttig voor onze vorming als christen. Het vierde. De vierde stap. Dat is het woord houdt je bij de waarheid. Lezen we in de eerste vier versen van hoofdstuk 4. Ik lees het nog een keer met jullie door. Ik bezweer u, of ik draag u plechtig op, ten overstaan of in de tegenwoordigheid van God en de Heer, Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en zijn koninkrijk, predik het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan met alle geduld en onderricht, want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen horen of zullen zoeken wat het gehoor streelt. Voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig die eigen begeerten. En ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren, die leraars. En ze zullen zich keren tot verzinsels. Deze verse, dat zijn, is de laatste opdracht van Paulus aan Timotheus voor zijn sterven. Het zijn ook hele plechtige, indringende woorden. Een hele sterke klem ligt er in de toon van het schrijven van Paulus. Die ook zo bevreesd is voor het afwijken en het afdwalen van de waarheid van het woord van God. En niet alleen ieder die preekt of die onderwijst is het belangrijk voor hem, maar het is ook belangrijk juist voor de ontvangers, voor ons allemaal als ontvangers van het woord, deze verse. En deze laatste plechtige opdracht, predik het woord, want dat is die opdracht, predik het woord, het is verbonden met drie feiten. Waarom moet hij zijn, moet Timotheus het woord prediken? Waarom deze opdracht? Uit de achtergrond van zijn drie dingen, lezen we in vers 1. De werkelijkheid van het oordeel van Jezus de Messias. Jezus Christus die levenden en doden zal oordelen. Tweede is de zekerheid van zijn verschijning. Hij zal komen. Bij zijn verschijning zal hij oordelen. En het derde is de vestiging van zijn koninkrijk. Jezus zal komen met zijn koninkrijk hier. En juist daarom, zegt Paulus, predik het woord. Verkondig het woord met het doel dat mensen zich niet zullen misleiden. Van de waarheid afkeren en uiteindelijk dus ook verloren zullen gaan. Buiten het koninkrijk geworpen zullen worden, omdat ze de waarheid niet geweten hebben. Daarom predik het woord. Volhard daarin. Blijf dat ook doen. Gelegen of ongelegen, of je niet uitkomt of niet uitkomt, dat is door prediken. Altijd predik het woord. Ongeacht de reactie ook van mensen erop. Het is zo gevaar voor predikers om je te laten hangen naar wat mensen van je boodschap vinden. Mensen, wat mensen van je preek vinden. Bij het woord blijven. Niets anders dan het woord. Of het nu een prettige boodschap is of een moeilijke, harde boodschap. Of het nu is dat het meer als het ware doordringt, binnendringt als een mes. Of dat het als een zachte zalf, een wond, balsemt. Het woord moet gepredikt worden. Het woord. Want, zegt Paulus, er zal een tijd komen dat mensen de waarheid niet meer willen horen. Dat ze alleen maar hun oren gestreeld willen hebben. Met oorstrelende woorden, oorstrelende taal. Woorden als: God vindt je geweldig, hij is echt zo trots op je. Of: het maakt niet uit wat je doet, God houdt toch wel van je, maakt niet uit wat je doet. Of: je bent vrij van een wet, dus maakt het niet meer uit wat je doet. Doe maar wat je wil. Of: God begrijpt wel wat je, God begrijpt jou wel, ook die zonde, die begrijpt God wel, hij is zelf ook mens geweest. Het zijn woorden die soms dicht bij de waarheid kunnen, heel dicht bij de waarheid kunnen liggen. Maar die nergens in het woord staan. Zo zijn er talloze dingen die niet in het woord staan, die wel gepredikt worden, maar ze het oor strelen. Omdat het prettig klinkt. En het is niet zo dat het woord van God altijd niet prettig klinkt. Het is een vertroostend woord zoals geen enkel ander woord het is. En het is soms een balsem die een wond zacht verbindt. Maar niet altijd. Soms is het woord ook moeilijk. En soms is het woord ook hard. En dringt het als een mes door tot in het binnenste van je. Om daarna pas weer jou te genezen en te balsemen. Mensen die willen zo graag een bevestiging hebben van hun eigen gedachten, van hun eigen gevoelens. Dat is ook altijd al zo geweest. Altijd. Denk aan de oud-testamentische profeten. Mensen wilden vrede horen, dus wat profeteerden de profeten? Vrede, vrede! Maar, zegt de profeet, de ware profeet, er is helemaal geen vrede. Als er een koning moest uittrekken, er was oorlog, dan vroeg hij aan de profeten: zal ik uittrekken, zal ik overwinnen? Ja, zegt alle profeten, ga uit en je zult overwinnen. En dan was er misschien maar één of twee profeten die zeiden van: als je uitgaat, dan zul je zeker sterven. Nou, dat is geen prettige boodschap om te horen. Maar het was wel het woord van God. Vaak waren er vele valse profeten die verkondigden wat mensen wilden horen. Maar er waren maar weinig mensen die echt luisterden. Wat zegt God wel? En dat verkondigen nu, wat het ook kost. Jesaja 30. Daar zegt het volk. Het is een opstandig volk, zegt Jesaja. Het zijn leugenachtige kinderen. Kinderen die niet willen luisteren naar de wet of het woord van de Heer. Die tegen de zieners zeggen: u mag niet zien. En tegen de profeten: u mag niet profeteren wat waar is. Spreek het als vleierijen, profeteer bedriegerijen. Wijk af van de weg, keer af van het pad. En houd de heilige van Israël ver bij ons vandaan. Dat is hoe veel mensen op vandaag de dag nog in elkaar zitten. Ze zeggen: we willen horen alleen wat we fijn vinden om te horen. We willen de waarheid niet horen, als het maar goed is. Als wij maar bevestigd worden in onze gedachten. Dan maakt het niet uit wat de waarheid is. Als het maar goed komt met ons. En als je maar predikt en verkondigt dat het goed zit met ons leven. En dat ons leven goed afloopt ook. Dat is een waar. Want als je zo in elkaar zit, dan ben je op de weg naar verloren gaan. Valse leraars doen je van de waarheid afwijken. En daarom geldt ook voor mij. En voor ieder die hier spreekt. Om de waarheid te vertellen. Het woord, verkondig het woord. En pik dan niet dingen uit het woord alleen die je zelf mooi vindt. Maar gewoon het hele woord van God verkondigen. Dingen die moeilijk zijn om te brengen of ontvangen niet links laten liggen. En ook een groot gevaar is om je te gaan verontschuldigen als je dan een keer iets moeilijks verkondigt. Zeg maar: ja, weet je, dit is ontzettend moeilijk, ik heb het zelf ook niet verzonnen. Ik vind het zelf ook moeilijk, maar goed, het is nu eenmaal het woord. Dan ga je als ware verontschuldigen voor het woord van God. Ook een grote vraag voor ons als predikers. En voor ons als gemeente en voor ons ieder als individu is ook de aansporing: ook ontvang het woord, en ook als het woord van God en niet als het woord van mensen. Neem alleen genoegen met de waarheid, of die soms zacht is en liefelijk, of als die soms hard is en binnendringt. Maar neem alleen genoegen met de waarheid, de volledige waarheid. En verwacht ook van de voorgangers en van de predikers dat ze niets anders dan het woord zullen prediken. Ook als je er moeite mee hebt. Want als je nog nooit moeite met een boodschap hebt gehad, kunnen er twee dingen zijn. Of je bent geestelijk zo gericht dat je ook moeilijke dingen aanvaardt en dat je daardoor geen moeite mee hebt, omdat je weet dat het woord van God is. Of het is zo dat die prediker dan alleen de mooie, lieflijke dingen predikt en alleen het oor wil strelen. Of het kan zijn dat je slaapt tijdens alle preken. Dat is een derde reden. Nou, daarbij is het belangrijk, dus als we het woord ook zelf lezen, dat is belangrijk, dat we ook het woord niet gaan veranderen naar onze gedachten. Als we lezen het woord, dan gaan we het woord eigenlijk toch iets verdraaien of iets zo uitleggen dat het precies weer past in onze gedachten. Maar het is belangrijk dat we onze gedachten eens laten veranderen door het woord. Dat is een grote kunst. We zijn al te zeer geneigd om die dingen in het woord in te lezen die passen bij onze gedachten en onze gevoelens. Dat is echt een klem die ik ook wil leggen. Laat je gedachten veranderen door het woord in plaats van andersom. Wat het ook zegt. Ook als iemand, er zijn bestaande dingen in die we moeilijk vinden in het woord. Als er bijvoorbeeld dingen in staan dat er mensen verloren gaan. Weet je, dat is moeilijk. Dat is heftig. En je bent geneigd om te gaan denken in een soort uitvluchten ervan. Misschien valt het erbij. Maar we moeten onze gedachten veranderen naar het woord. En zo zijn er talloze voorbeelden ervan. Hoe juist in deze tijd de mensen dat proberen te gaan verdraaien. Ze hebben eigen gedachten en dan gaan ze proberen het woord op zo'n manier te mixen en te doen dat het toch hun eigen gedachten bevestigd worden. In alles. Dat wil niet zeggen dat je dus direct alles ook begrijpt, maar je aanvaardt het. Je aanvaardt het en je accepteert het. Ga er niet tegen in. Goed, dat was de inleiding van de preek. Dan komen we nu bij de hoofdboodschap. Net als voorgerecht heb je, en je hebt een hoofdgerecht, en je hebt het voorgerecht gehad, en nu komen we bij het echte hoofdgerecht. Nee, dat is niet waar. We komen nu tot de conclusies. We hebben de vier stappen gehad van het woord, we komen nu tot de conclusies die daaruit voortvloeien. Wat er is in, het woord maakt een wijs tot redding, het woord krijgt gezag in ons leven, het woord wordt nuttig om ons leven te vormen, en het woord houdt je dus bij de waarheid, ook als het niet aangenaam is. Dus hieruit blijkt het ongekende belang van het woord. Het geeft leven, het vormt je. Het is de absolute waarheid, je kent de waarheid erdoor en het je beschermt je tegen afdwalen. Oftewel, het is van levensbelang. En als het dus zo is, en dat is zo, dat hebben we gezien, dan is er maar één conclusie mogelijk. We moeten voortdurend in het woord zijn. Dat is de enige conclusie die je eruit kunt trekken. Nou, dat wil ik duidelijk maken met twee metaforen, met twee voorbeelden. Het voorbeeld van wonen en het voorbeeld van eten. Als eerste wonen. In Colossense 3 vers 16, een tekst die velen van jullie wel kennen, die Veritas hebben gevolgd, laat het woord van Christus in rijke mate in jullie wonen. Onder jullie wonen. Als je het woord in rijke mate onder jullie willen wonen, dan moet je zelf ook in het woord wonen. Als het woord in jou moet zijn, moet je zelf ook in het woord zijn. En dan staat er, laat het in ons wonen. Maar dat is wat anders dan verblijven. Je kunt op vakantie gaan en dan verblijf je op een camping of in een vakantiehuis. Maar je woont er niet, het is tijdelijk, je gaat er naartoe en je gaat dan weer weg. Maar als we in het woord moeten wonen, dan is dat een blijvend iets, een voortdurend iets. Iets waar je steeds terugkeert. Je gaat werken en dan kom je thuis in je woning. Iets waar je voortdurend heen gaat. Dus we gaan niet even naar het woord toe en dan gaan we weg en zeggen, oké, volgende week kom ik wel weer een keertje terug. Dat is verblijven. Laat het, we moeten in het woord wonen. Tweede, dat is nog een duidelijker voorbeeld vind ik, het gaat over eten. En ik wil twee versen, ik hoef niet op te zoeken, maar ik zal het lezen voor je uit Deuteronomium 8. Ook woorden die misschien helemaal niet bekend zijn. Maar het volk Israël, dat was in een woestijn toen het vanuit Egypte naar het beloofde land ging. En in de woestijnen was er natuurlijk geen eten en kreeg het volk Israël ook honger, grote honger. En dan stond er, en op een gegeven moment kwamen ze dus terug, en dan kijkt Mozes, blikt met dat volk Israël, blikt er terug op die woestijnreis waarin ze honger hadden. Dan staat er dit: ook moet u, volk, heel de weg in gedachten houden waarop de Heer, uw God, u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. Het doel daarvan was dat hij u zou verontmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was. Of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij verontmoedigde u, hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten dat u niet kende en ook uw vader niet gekend hadden. Om u te laten weten dat een mens niet alleen van brood leeft, maar dat een mens leeft van alles wat uit de mond van de Heer komt. Dus het hongerlijden van het volk had als doel dat ze zouden leren dat het horen en het gehoorzamen van het woord van God belangrijker is dan eten. De honger in de woestijn, zegt Mozes hier, had als doel dat het volk zou leren dat het horen en het gehoorzamen van het woord van God belangrijker is dan eten. Als Jezus in de woestijn zit, en als hij daar na 40 dagen, net als die 40 jaren, na 40 dagen zonder eten honger heeft, dan komt de Satan naar hem toe en dan zegt hij: als u de Zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar dan citeert Jezus dit vers uit Deuteronomium 8. Dat doet hij in Matthäus 4. En zegt Jezus: er staat geschreven, de mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt. Even tussendoor, zie je ook hè, hoe Jezus het woord van God gebruikt om staande te blijven in verleiding en verzoeking. Jezus kende het woord en daardoor, omdat hij het kende, kon hij het ook gebruiken om staande te blijven in die verzoeking. Maar hier zie je dus, Jezus ook zegt, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God uitgaat. Dus het woord van God is belangrijker dan eten. Maar al te vaak zie ik dat het woord van God gebruikt wordt als een soort medicijn. En mensen die hebben het moeilijk, die hebben pijn, die hebben op een bepaalde manier voelen ze zich misschien een beetje ziek. En dan grijpen ze naar het woord als medicijnkast om een medicijn tot zich te nemen, zodat ze zich weer goed voelen. Om er troost bij te voelen. Maar het woord van God is niet als een medicijn. Ja, natuurlijk, er is geen beter medicijn te vinden dan het woord van God. Maar het woord van God is voedsel. Geestelijk voedsel. Wat anders dan medicijnen. Medicijnen gebruik je alleen op het moment dat het niet goed met je gaat. Maar voedsel gebruik je dagelijks. Je kunt best een tijdje zonder voedsel. Dan gaat het nog steeds best wel goed voor je, maar uiteindelijk moet je weer gaan eten. En als je gezond wil leven, dan gebruik je dagelijks eten. De meeste mensen eten 3 of 4 keer per dag, gebruik je echt een goede maaltijd. Het woord van God is ook voedsel. Sterker nog, we zagen net dat Mozes zegt, het is belangrijker dan voedsel. Hoe vaak eet je de dag per dag? En hoeveel tijd besteed je in het woord? En als God dus zegt dat het woord belangrijker is dan het eten van aards voedsel, hoeveel te meer behoren we dan ook dagelijks in het woord bezig te zijn? Geen fastfood natuurlijk, je kunt even snel uit de kast trekken, weer door gaan eten, maar dat is niet gezond. Dat is geen gezond eten. Dat we ook in rust het woord als het ware goed bereiden en gewoon in rust lezen. En niet alleen lezen en ook horen, maar ook doen. Jezus zegt, in Johannes 4 zegt hij, mijn voedsel is dat ik de wil van de Vader doe die mij gezond heeft. Dus Jezus zegt, het doen van het woord van God, dat is ook voor mijn voedsel. Horen, lezen en doen. En dat geldt niet alleen voor studiebollen, het lezen van het woord. Bijvoorbeeld, ik hou helemaal niet van lezen. Ik ben absoluut geen lezer. Misschien denken sommigen van jullie dat, maar ik vind het heel moeilijk om te lezen. Ik vind het heel pittig. Ik moet me ertoe zetten en ik moet er moeite voor doen.
Maar ik wil God kennen. Ik wil zijn wil kennen. En daarom lees ik.
Daarvoor moet ik ook het woord lezen, want anders zal ik hem niet kennen. En je kunt lezen, en misschien begrijp je niet alles, maar dan lees je wat je wel begrijpt. En als je het niet begrijpt, dan sla je het of over totdat je het ooit een keer misschien wel begrijpt. Of als je het belangrijk vindt, dan kom je zondags in een gemeente en dan zeg je, ik was een Bijbel lezen, maar ik las dit, maar ik begreep het niet. Weet jij wat het betekent? Wat wordt er hier bedoeld? Dat is de enige manier waarop je echt het woord van God zult gaan leren kennen. Of als je echt er dringend iets mee zit, dan bel je iemand op, of dan stuur je een mailtje van, misschien naar mij toe, zeg je, Henrik, joh, wat betekent dit? Ik vind je hier aan het lezen? Nou, ik weet ook niet altijd direct antwoord. Maar met elkaar kun je dat dan ook zo het woord leren kennen. Als je God wil kennen, echt wil kennen. Als je zijn wil kennen, als je echt vol leven wil, geestelijk leven, is het alleen mogelijk als je in het woord bent. We zagen nogmaals, het woord maakt wijs tot redding. Het woord krijgt gezag in ons leven. Het woord is nuttig voor onze vorming. En het woord beschermt je tegen afdwalen. Het houdt je bij de waarheid. Maar we natuurlijk alleen maar waarheid hebben. En daarom hoort het woord in ons te wonen en wij in het woord. En horen we het tot ons te nemen in navolging van Jezus. Horen we het als belangrijker te zien dan aards voedsel. Laten we dan ook dagelijks tot ons nemen. Amen.